Goedenavond. Het zal vanavond gaan over een best wel gewichtig onderwerp. Ik heb het genoemd stervenskunst. Lessen tijdens een epidemie. We zullen beginnen met een gedeelte uit het woord van de Heere te lezen. De tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. Het vijfde hoofdstuk. De versen 1 tot en met 10. 2 Korinthe 5, de versen 1 tot en met 10. De apostel schrijft daar, want wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonstede die uit de hemel is overkleed te worden, zo we ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Want wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn we ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen, hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Tot zover dit gedeelte uit Gods heilig woord. Laten we eerlijk zijn. Begin vorig jaar hadden we niet gedacht in een crisis terecht te komen als gevolg van een ernstig griepvirus. Aan een pandemie hadden we al in het geheel niet gedacht. Als er naar onze gedachten al een epidemie zou uitbreken, dan toch niet in ons beschaafde en maakbare Westen. Zulke dingen laten we graag over aan het Verre Oosten of aan Zuid-Amerika. Maar het virus bereikte ons wel. En de crisis kwam wel. Juist deze week is het een jaar geleden dat de eerste besmetting in ons land werd geconstateerd. En inmiddels zitten we al vele maanden in de befaamde lockdown. Een term waar we tot voor kort nog nooit van hadden gehoord. Duizenden, meest ouderen, maar die niet alleen, stierven aan het virus. En velen liepen ernstige beschadigingen en beperkingen aan hun gezondheid op. Beruchte epidemieën zijn er door de eeuwen heen meer geweest. Vele zelfs. De meest beruchte was die rond 1350, de zogenaamde Zwarte Dood. Een vreselijke pestuitbraak die naar schatting wel 25 miljoen doden tot gevolg had. In de jaren direct na de Eerste Wereldoorlog, nu ruim een eeuw geleden dus, werd de wereld getroffen door de Spaanse griep. Die misschien wel zo'n 80 miljoen levens kostte. Trouwens, wist u dat de Aziatische griep van 1957, die ik zelf ook gehad heb, ook een miljoen mensenlevens naar het graf sleepte? En nu maken we op dit moment dus de COVID-19-pandemie mee. Het is mede in verband hiermee dat ik vanavond graag met u iets wil delen over een bepaalde epidemie in de 16e eeuw en wat er daar en toen gebeurde. Het lag in de bedoeling dat ik over een heel ander onderwerp zou spreken vanavond, maar ik heb van de cursusleiding de toezegging gekregen dat ik dat op een later tijdstip nog eens mag doen. Vanavond dus over wat ik zou willen noemen de kunst van het goede sterven, de euthanasia. In die tijd ook wel genoemd de ars moriendi, de stervenskunst. Ik neem u vanavond mee naar de 16e eeuw. Om precies te zijn naar het jaar 1563 En wel naar de Duitse stad Heidelberg. Maar eerst nog even iets in het algemeen. In de middeleeuwen, maar ook in de tijd van de reformatie en de eeuwen daarna, verschenen er tal van boeken en boekjes die gewijd waren aan het sterven en aan de voorbereiding op de dood. Ze waren stuk voor stuk geschreven vanuit het christelijke denken. Bij alle onderlinge verschillen die deze boekjes vertoonden, hebben al deze schrijvers de dood gezien als de afsluiting van het menselijk leven. Als de overgang van het tijdelijke naar het eeuwige. Bij het sterven immers is het lot van de mens voor eeuwig beslist. Ons menselijk leven is vergankelijk. De eeuwigheid is het definitieve. In al deze boekjes kwamen hemel en hel aan de orde. Het laatste oordeel. Eeuwig leven of eeuwige dood. En in elk van deze geschriftjes werd de mens op het hart gebonden om zich op het sterven voor te bereiden. Het leven van de christen moet gericht zijn op de eeuwigheid. Want, zo konden de mensen lezen, wie zich in dit leven godzalig heeft voorbereid op het sterven, die zal met de dood verlost worden van de zonde en die zal voor eeuwig bij de Here zijn, verlost van zonde, ziekte en dood. Maar wie dit geheim niet geleerd heeft, voor hem of haar zal het tegendeel gelden. Wel, in die traditie staat ook het boekje waar ik vanavond uw aandacht voor vragen wil. Een boekje dat in Nederlandse vertaling de titel draagt Stervenskunst. Wat al zoveel keren gebeurd was in het Europa van de middeleeuwen en daarna, dat gebeurt in het jaar 1563 ook in Midden-Duitsland. Onder meer in de stad Heidelberg. De pest breekt uit. Die verschrikkelijke ziekte die wel werd aangeduid, en ik noemde het al, met de zwarte dood. Als dat gebeurde in een bepaalde streek of stad, dan was de eerste reactie van wie daartoe in staat waren en gelegenheid hadden, wegwezen. Weg. Weg van de plaats waar de dood met zijn zeis rondwaart. Terwijl, wanneer ze dat deden, daarmee ongewild en onbedoeld juist een impuls geven naar de verdere uitbreiding van de ziekte. Wel nu, de reactie in Heidelberg is exact dezelfde. Zelfs de godvrezende keurvorst Frederik III met zijn huishouding. De docenten en de studenten van de universiteit en ook zelfs de predikanten van Heidelberg, ze wijken allemaal uit. Een massale uittocht dus daar in Heidelberg. Wie blijft? Dat is Zacharias Ursinus, de 29-jarige rector van het Collegium Sapientiae en hoogleraar aan de universiteit. Zijn motieven? Pastorale. Hoewel hij in strikte zin geen pastor van het volk van Heidelberg is, laat hij zijn hart wel spreken en toont hij zijn trouw aan het geteisterde volk. En dan is het in die omstandigheid dat Ursinus een boekje schrijft. Nou, hij zal er wat extra tijd voor gehad hebben, nu de colleges enige tijd gestaakt zijn. Het is een ontroerend werkje over wat in die tijd wel genoemd wordt, en ik zei het al, euthanasia. De kunst van het welsterven, van het zalig sterven en zo ook van het zalig leven. Ursinus geeft het boekje de titel, in vertaling dan, herinnering. Hoe zich een christen bij het sterven en de begrafenis van de zijnen troosten zal, en hoe hij zich zalig op zijn eigen sterven voorbereiden zal. Te allen tijden, maar bijzonder nu, troostelijk en nuttig. Aldus de uitvoerige titel. Een boekje dus, ten behoeve van de overgebleven mensen in Heidelberg. Een klein commentaar over de sterfelijkheid en de christelijke middelen tot troost. Let eens op dat laatste woord, troost, dat dus ook in de titel voorkomt, tot troost en tot nut. Wel, dat is Zacharias Ursinus ten voeten uit. De Ursinus van de Heidelbergse catechismus. De Ursinus van de enige troost, beide in leven en in sterven. De Ursinus van de diepborende, heel persoonlijke, pastorale vragen in de catechismus. Wat troost u? Wat nut u? Het is deze Ursinus die niet alleen naar de troost vraagt, maar die ook op de troost wijst en daadwerkelijk nu ook troost biedt. Door zijn blijven in die doodzieke stad en door zijn boekje over het welsterven, het goede sterven, het getroost sterven. Wat het boekje betreft, een kleine 20 jaar geleden werd het voor het eerst in het Nederlands vertaald en uitgegeven. In het kort even iets over Ursinus. Wie was hij? Hij leefde van 1534 tot 1583. Dat komt bijna overeen met de geboorte- en sterfdata van onze Willem van Oranje. Minder dan 49 levensjaren ontving Ursinus in deze aardse bedeling. Zijn levensloop kan aangeduid worden met de namen van een aantal midden-Europese steden. Hij werd geboren in Breslau, een toenmalig handelscentrum aan de Oder in Silesië. De naam van zijn familie was toen nog niet gelatiniseerd. Zacharias, hij is geboren onder de naam Beer. Weet je wel, dat dier, Beer. Op 16-jarige leeftijd vertrekt Ursinus naar Wittenberg. Luther is dan al gestorven, een aantal jaren. Hij studeerde van 1550 tot 1557. Zacharias is een dikwijls ziekelijke, kwetsbare en schuchtere jongen. Hij kan ook niet direct als joviaal en spontaan getypeerd worden. Hij heeft iets zwaarmoedigs, iets deprimerends kenmerkt hem. Hij stoort zich aan de losbandigheid en de oproerigheid van de Wittenbergse medestudenten. Dan al, maar verder zijn hele leven, zoekt hij al heel snel de luwte van de eenzaamheid. Met een boekje in een hoekje. Dat was eigenlijk wel Ursinus, dat ligt hem. Aan de universiteit maakt hij intensief kennis met Philippus Melanchthon. Melanchthon die in Wittenberg het werk van Luther mag voortzetten. Maar die dat niet doet dan zonder grote strijd en geweldige conflicten in zijn directe omgeving. En van dat alles is die jonge Ursinus ook getuige. Als hij zijn studie heeft afgerond, onderneemt Ursinus, zoals dat toentertijd wel gebruikelijk was, een grote reis. Eerst vertrekt hij met Melanchthon naar Worms, om daar een zogenaamd godsdienstgesprek bij te wonen. Maar daarna reist hij door naar steden als Straatsburg en Genève. Hier ontmoet hij Calvijn persoonlijk. En deze maakt een diepe indruk op Ursinus. Die indruk is kennelijk wederzijds, want Ursinus ontvangt uit de handen van Calvijn al zijn tot nu toe verschenen werken cadeau, voorzien van een persoonlijke opdracht. In Zürich ontmoet hij Bullinger, de opvolger van Zwingli. Na Melanchthon is het vooral Bullinger die een stempel op het theologisch denken van Ursinus heeft gezet. En na een jaar komt hij weer in Wittenberg aan. Maar lang blijft hij daar niet. Het bestuur van zijn vaderstad Breslau benoemt hem tot docent aan de Elisabethschool. Hij begint zijn docentenloopbaan met een rede waarin hij de jeugd aanspoort de christelijke leer ijverig te bestuderen. In 1561 begint zijn Heidelbergse periode. Er is een vacature van rector van het Collegium Sapientiae. Een instelling die is ondergebracht in een voormalig klooster en waar een wisselend aantal studenten permanent gehuisvest is. De taak die aan Ursinus is opgedragen is niet gering. Niet alleen moet hij college geven, maar als rector en administrateur moet hij zich ook bezighouden met allerlei dingen als de inkoop van vlees, wijn en hout, inclusief het onderhandelen over de prijs. Een jaar later krijgt Ursinus er een gewichtige taak bij. Dan wordt hij 28 jaar oud, benoemd tot hoogleraar, met als bijzonder opdracht het doseren van de dogmatiek, de leer van de kerk. Heidelberg was de hoofdstad van het keurvorstendom de Pfalz. Tijdens tevens de residentie van de keurvorst. In die dagen de vrome en godvrezende Frederik III. De benoeming van Ursinus is een gevolg van het streven van de vorst om in zijn gebied de gereformeerde, de calvinistische reformatie voortvarend door te voeren. Frederik in eigen persoon is namelijk voor de gereformeerde waarheid gewonnen. vooral bekend geworden in Zosinus als de samensteller van de Heidelbergse catechismus. Samen met die andere jonge godgeleerde Caspar Olevianus. In het jaar 1563 verschijnt dat leerboekje. Vooral bedoeld voor de jonge mensen van Heidelberg. En in datzelfde jaar breekt dus in Heidelberg de pest uit. Van Ursinus zijn ons geen preken overgeleverd. Eenvoudig omdat hij nooit dienaar van het woord geweest is. Hij was professor, leraar van de schrift. Door middel van door hem gehouden preken kunnen we hem dus niet in het hart zien. Die preken zijn er gewoonweg niet. Maar dus wel dat kleine ernstige boekje. Geschreven door deze jonge man in de kracht van zijn leven. Nog geen 30 jaar oud. Die schrijft over het godzalig sterven. Over de voorbereiding op het sterven. En over de troost van stervenden en rouwenden. Velen hadden, en ik zei het al, velen hadden gemeend een goed heenkomen te moeten zoeken. Op de vlucht voor de dood. Beter dan dat, zo wijst Ursinus zijn tijdgenoten en ook ons in dit boekje, beter dan dat is de eigen dood en die van de medemensen te overdenken. Bijtijds te overdenken. In de lockdown van toen. En in de lockdown van nu. Ik ga vanavond met u dat boekje door. Het is maar een klein boekje, 30 pagina's. Maar het is veelzeggend. De inhoud daarvan cirkelt om 3 thema's die allemaal met het sterven te maken hebben. Het eerste is, dat is vrij kort, over het begraven van onze doden. Het tweede, over het overpeinzen van de dood. En de derde, over onze voorbereiding op ons eigen sterven. Allereerst dus iets over het begraven van onze doden. Waarom begraven we onze doden? Ursinus wijst erop dat dit iets zegt over hoe we aankijken tegen de betekenis van onze lichamen. Als christenen hun doden begraven, zo zegt hij, dan willen we hiermee ons geloof belijden en getuigenis afleggen dat onze lichamen niet alleen geschapen zijn voor het tijdelijke leven, maar met de bedoeling, Gods bedoeling, om in eeuwigheid heilige tempels en woningen van God te zijn. Op de jongste dag zullen ze weer opstaan en met onsterfelijkheid en eeuwige hemelse glans bekleed te worden. Althans, Gods kinderen. Ursinus spreekt hier min of meer massief over de christenen als wedergeboren mensen die een eeuwige zalige toekomst hebben. Maar hij doet dat niet dan nadat hij er allereerst op gewezen heeft dat dit leven de tijd is waarin we Gods genade kunnen ontvangen. Hij wijst dan nadrukkelijk op 2 wegen. De goddelozen en de ongelovigen zullen terechtkomen in de eeuwige verdoemenis. De gelovigen en zij die zich hebben bekeerd zullen het eeuwige leven binnengaan. Daarom zegt Ursinus, daarom is onze voorbede voor de gezaligden volstrekt onnodig. Terwijl ze voor de anderen niet meer van nut zal zijn. En Ursinus zegt dat natuurlijk tegen de achtergrond van de Romeinse praktijk. Over het begraven, dat dient volgens Ursinus enkele belangrijke doelen. Het biedt de gelovigen de gelegenheid elkaar te troosten. Er is immers het uitzicht dat Gods kinderen elkaar ooit weer zullen zien. Het graf is het einde niet. De christelijke begrafenis, zegt Ursinus, moet worden aangegrepen om God te danken voor wat hij voor en in de overledenen heeft gedaan. Met name wanneer onze geliefde overledene tot kennis van Jezus Christus is gebracht, voorwerp van Gods barmhartigheid was en nu tot hoger heerlijkheid bevorderd. En vooral moet het zien van het stoffelijk overschot en het begraven van onze geliefde ons een aanleiding zijn tot een overpeinzing van de dood. We kunnen er immers niet meer omheen. Stof zijt ge, en tot stof zult ge terugkeren. Nou, dat was het eerste, over het begraven. Maar dan gaat Ursinus over, en in zijn laatste zin legt hij al een brug naar dat onderwerp. Dan gaat hij over om ons op te roepen na te denken over het overpeinzen van de dood. Dat is het tweede. Ursinus roept er zijn lezers dus toe op om niet voorbij te gaan aan de werkelijkheid van de dood. Nu was dat in zijn dagen ook bijna niet mogelijk. Elke dag vielen er slachtoffers ten gevolge van de pestepidemie. Trouwens, ook als er niet zo'n ernstige ziekte heerste, was er in die tijd veel sterfte. De gemiddelde leeftijd in die dagen was flink wat lager dan nu. Er was ook veel sterfte onder jonge kinderen en kraamvrouwen. Maar zoals het nu is, zoals het ook toen al, wij mensen hebben ons, dwaas als we zijn, of niet soms. We hebben ons aangewend om langs die moeilijke en verdrietige dingen heen te kijken. En niet echt bij stil te staan. Zolang we leven en gezond zijn, roept en lacht het leven ons toe. Ursinus zal dat ook geconstateerd hebben. Vandaar zijn vermaan om het anders te doen. Een oproep tot overdenking. Wel, wat moeten we dan overdenken en hoe? Bedenk allereerst, zegt Ursinus, dat er geen groter zekerheid is dan dat we eens zullen sterven. Geen groter zekerheid dan dat. Er is tegelijkertijd geen groter onzekerheid dan aangaande de dag en het uur waarop we uit dit leven worden weggeroepen. Zacharias zal het lied van Luther gekend hebben. Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen. Midden in het leven zijn we door de dood omvangen. De ervaring leert ons door hoeveel gevaren we elk ogenblik omgeven worden. En hoe een mensenleven door menigerlei onvoorziene en onbeduidende oorzaken plotseling kan eindigen. En hoe geen sterveling zich daarbij op zijn jeugd, gezondheid of zijn kracht verlaten kan. Sterker nog, schrijft Ursinus, zelfs als we hier een lang leven hebben, feitelijk is het toch maar een korte tijd. Zoals Mozes in de 90ste psalm zegt, de dagen onzer jaren daarin zijn 70 jaren, en in die we sterk zijn, 80 jaren, wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij en wij vliegen daarheen. Maar er is meer te zeggen. De mens sterft niet als de dieren. Hij heeft een onsterfelijke ziel. En willen we het eeuwige leven ontvangen, dan zullen we in dit leven al dat eeuwige leven moeten beginnen. Namelijk door het wonder van de wedergeboorte. Dan moeten we in dit leven al een begin hebben gemaakt met God. Om de juiste wijze te kennen. Zich in hem te verheugen. En naar zijn geboden te leven. Derhalve is er in de tijdelijke dood een zodanige strijd dat alle mensen daarin of overwinnen en daardoor het eeuwige leven verwerven, dan wel de nederlaag lijden en in de eeuwige dood verzinken. Er is hierin geen middenweg, want op dit leven volgt of de eeuwige zaligheid of de eeuwige verdoemenis. Dus moeten we in dit leven bekeerd worden, dat is Gods genade verwerven, of we zullen, en die de hand Gods, wanneer we uit dit leven weggeroepen worden, ons aangrijpt, terwijl we onze zekerheid op dit leven stellen en een onboetvaardig bestaan leiden, hierna voor eeuwig verloren zijn. Wel, zegt Ursinus, wie daarvan boven alle andere dingen weet, dat is de duivel. Hij beseft dat hij in het hiernamaals niemand die hij in dit leven niet in de val heeft laten lopen, alsnog te pakken kan nemen. Hij is in het hier en nu dan ook als een briesende leeuw die voortdurend speurt wie hij zal kunnen verslinden. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Het is dan ook niet verkeerd, zegt Ursinus, wanneer de mens vrees heeft, wanneer de mens angst heeft voor het strenge oordeel van God en voor de eeuwige dood. Probeer het niet te ontlopen door er niet aan te denken hoe het uiteindelijk met je zal aflopen als je van dit leven moet scheiden. Doe dat niet. met nadruk gezegd. Opdat we onszelf niet bedriegen, moeten we voor alles weten dat er ten aanzien van allen die buiten Christus zijn, niets vreselijker is dan de dood. En dat sterven geen kleinigheid is. Sommigen maken dat zichzelf wijs. Maar het is niemand minder dan de duivel die je dat wil laten geloven. Laten we vervolgens, schrijft Ursinus, laten we vervolgens ook beseffen wat de oorzaak is van de dood. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, die tot alle mensen is doorgegaan. De bezoldiging, het loon op de zonde is de dood. Het gaat er nog niet aan dat we tegen God morren, als zou Hij onrechtvaardig en onbarmhartig zijn. Integendeel, laten we ons voor zijn majesteit verootmoedigen en belijden dat wij onszelf de dood en het lijden door onze eigen zonde en schuld op de hals hebben gehaald. Dat alles. Opdat we, jazeker, opdat we zicht krijgen op die ander. Immers, van de geestelijke en de eeuwige dood kunnen we verlost worden. Zoals de dood door de strenge gerechtigheid van God een zeker loon op de zonde is, zo brengt door de goedheid en de genade van God een volkomen gerechtigheid het leven en de zaligheid met zich mee. Die gerechtigheid vinden we niet in onszelf. Daar moeten we aan leren wanhopen. Ursinus schrijft in dit verband. Zo leert de ervaring ons elke dag. Dat geld nog goed, nog vrienden, nog gunsten, nog geweld, nog kracht, nog behendigheid, nog alle zingenot van deze wereld, nog enig schepsel in de hemel of op de aarde ons in deze gevaarlijke doodstrijd helpen kan, redden kan of troosten kan. De zaligheid is alleen in Christus Jezus. De weg, de waarheid en het leven. Daarom is er nog een aspect in het overdenken van de dood. Niet alleen de wetenschap dat er, en dat zagen we, dat er geen groter zekerheid is dan het feit dat we sterven gaan. En niet alleen zullen we overpeinzen wat de oorzaak is, namelijk onze eigen zonde. Maar er is nog een aspect in het overdenken van de dood. Nadat, zo lees ik bij Ursinus, nadat we ons zozeer vanwege onze zonde voor Gods aangezicht schuldig hebben verklaard en hebben erkend aan de eeuwige dood te moeten vervallen en onze harten van alle valse troost en vergeefse gronden ontdaan hebben, is het voor ons van het allergrootste belang dat we vast en zeker weten op welke wijze wij ons echt kunnen troosten in ons sterven. Dus Ursinus vraagt hier als derde element in dat tweede hoofdstukje over het overpeinzen van de dood, vraagt hij aandacht voor de troost. De troost. En dat is dus weer echt Ursinus. Hij noemt 6 troostbronnen. Ik kan ze vanavond natuurlijk alleen maar even aanstippen. De eerste en hoogste, ja enige troost en de basis van alle andere troost is de vergeving der zonden en de verlossing van de eeuwige dood, zoals deze door onze Heer Jezus Christus aan het kruishout verworven is. Het uitgangspunt van deze troostwoorden is dus het door genade deel hebben aan de Heer Jezus Christus. Anders gezegd, de kennis van dat, wat Ursinus in zondag 1 van de Heidelbergse catechismus geschreven had over de enige troost in leven en in sterven. Wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. De Heer Jezus heeft de machten van de dood overwonnen. Gods kinderen mogen weten dat ze van alle overgebleven zonde en dood bevrijd zijn. Nu in beginsel en ooit volmaakt. En hoewel een mens, ook een begenadigd mens, ten prooi kan vallen aan hevige twijfel en aanvechting, niet het minst op het sterfbed, de zekerheid van Gods trouwe zorg en hulp mag er zijn. Gods hulp voor de dood en in de dood. En door de dood heen. Ik citeer Ursinus. Deze verlossing van zonde en dood laat God door de prediking van het heilige evangelie alle mensen aanbieden en beveelt ons ernstig dat wij deze met een waarachtig geloof aannemen. Dat wil zeggen, haar voor waar houden en zeker houden en dat we leren inzien dat hij omwille van Jezus Christus ons wederom tot kinderen en erfgenamen van het eeuwige leven wil aannemen en voor eeuwig onze genadige God en Vader wil zijn. Daarom, indien we deze genade die God ons aanbiedt niet moedwillig verachten en dit allerhoogste bevel van God, namelijk dat we in zijn Zoon Jezus Christus moeten geloven, ons niet halsstarrig verzetten, dan heeft de dood niets meer waarmee ons nog bang kan maken. Want ook al moet onze ziel met een lichamelijk en kortstondig lijden van ons lichaam scheiden, dan nog is het enige wat door ons vooral in de dood gevreesd moet worden, namelijk de dood van de ziel, de toorn en het oordeel van God jegens de zonde en de eeuwige pijn van lichaam en ziel, van ons op Christus geworpen en door hem overwonnen, zodat we deze dingen niet meer behoeven te vrezen en niet zullen ervaren. Nou, dat was het eerste element van de troost in de overpeinzing van de dood. En de andere troostmomenten vloeien hieruit voort. Het tweede, doordat Christus de dood heeft overwonnen, mogen de gelovigen weten dat ze ooit geheel verlost zullen zijn van de overgebleven zonden, die nu nog al te zeer in hen aanwezig zijn. Daarom begeren en verlangen alle godzalige mensen, ten aanzien van hun eigen persoon, van ganser harte, dat ze eenmaal uit het zondige leven in de hemelse gemeenschap van hun Heere en Zaligmaker Jezus Christus en alle heilige engelen en uitverkorenen mogen komen, waar ze zonder enige zonde, onwetendheid en twijfel, ten aanzien van God en zijn wil, alsmede zonder enige dwaling en zwakheid, in eeuwigheid God zullen loven en prijzen. De derde, ze mogen zich ook troosten met de zekerheid dat ze eens zullen opstaan en bekleed zijn met een nieuw lichaam. Want omdat Christus in de wereld gekomen is, om niet alleen onze zielen, maar ook onze lichaam te verlossen en tot leden van zijn lichaam te maken, daarom is het onmogelijk dat ons lichaam niet ook aan het leven en de eeuwige heerlijkheid van haar hoofd Christus deel zou hebben. De vierde troostgrond, vooral op hun sterfbed, worden ware christenen veelal overvallen door hevige twijfel en aanvechting. Maar Christus zal ook dan de Satan weerstaan. Hij staat voor zijn werk en voor zijn kerk volkomen in. En het vijfde, als we bedenken dat de Heere ons gedurende ons leven van alle goeds wil voorzien, is het nodig dat ik in tegenspoed geduldig ben. En dat ik blijk geef van een kinderlijke gehoorzaamheid. En tenslotte deze troostgrond. De dienaar is niet meer dan zijn Heer. Daarom, zoals Christus heeft moeten lijden om tot zijn heerlijkheid te kunnen ingaan, zo moeten ook Gods kinderen door veel droefenis en druk het koninkrijk van God ingaan. Maar ze zullen ingaan. En toen ik dit las in het boekje van Urzinus, dacht ik en dominee Doornbal, die heimwee hebben, die komen thuis. We hebben nu dus twee hoofdstukjes uit het boekje van Urzinus bezien. Allereerst over het begraven van onze doden. We hebben iets vernomen over het overpeinzen van de dood, met name de troost die daarin ligt. En tenslotte spitst Urzinus dit allemaal toe wanneer hij aandacht vraagt voor de voorbereiding. Heel concreet. De voorbereiding op je eigen sterven. Ik citeer Urzinus: dat wij deze troost in leven en in sterven niet alleen in ons hart hebben, maar ook met daad ervaren. Wel, deze voorbereiding behelst volgens Urzinus 5 dingen. Allereerst Deze voorbereiding bestaat voor alles in een oprecht en waarachtig geloof, waardoor ik de belofte van Gods genade, van de vergeving der zonden en van het eeuwige leven van harte aanneem. Immers, de rechtvaardige zal door het geloof leven. En op grond hiervan, aldus Ursinus, op grond hiervan moeten wij omwille van onze troost weten dat onze gerechtigheid en zaligheid niet afhangt, mocht je eens denken, dat mocht je eens denken, van de omvang en de kracht van ons geloof, maar van Gods barmhartigheid, die een zwak geloof niet verwerpt. En wanneer wij onze zwakheid erkennen en bewenen, weerstand bieden door de kracht van Gods genade aan het ongeloof, en met hartgrondige verzuchtingen God om versterking van het geloof vragen, wel, dan zullen we gaan inzien dat de Heilige Geest vanuit de uitzonderlijke barmhartigheid Gods reeds begonnen is het oprechte geloof in ons te wekken en te werken. Geloof dus. Ten tweede, het element in de voorbereiding op ons sterven. Ten tweede is de oprechte bekering tot God onmisbaar. Namelijk een leven waarin ik hoe langer hoe meer mijn zonde betreur en beleid en ze ook haat en mijt, maar niet minder mij verheug en troost met de wetenschap dat God mij in Christus genadig is. Wel, dit leven zal ook vruchten tot dankbaarheid voortbrengen. Deze vruchten van het geloof, ze moeten wel in ons aanwezig zijn, aangezien zonder deze een oprecht levend geloof niet mogelijk is en onze pogingen geloof en troost tegen de dood te vinden zonder deze vruchten vergeefs zouden zijn. Het derde element in de voorbereiding op ons eigen sterven is de praktijk van wat de Heer Jezus tot zijn discipelen zei: indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en volge mij, met alle consequenties van dien. Deze verloochening bestaat daarin dat we afstand doen van al onze vleeselijke lusten en onze God en Vader in de hemel zo boven alles liefhebben, vrezen en eren, dat we gewillig en bereid zijn alles wat ons in deze wereld lief en kostbaar is, ja zelfs ons eigen leven, te verlaten, zodat we alleen de wil van God kunnen doen en Hij eeuwig door ons geprezen worden. Ursinus komt nu toe aan de spits van alles wat hij zeggen wil. Nodig is, zo schrijft hij, dat we, en dat is uitermate belangrijk, ook concreet in onze eigen situatie, voor mij en voor u en voor jou. Nodig is dat we op tijd en dat we in goede gezondheid beginnen voordat de kwade dagen komen en ons hele leven daarin voortgaan onze zonden en moeiten van dit leven te leren kennen en te overdenken. We moeten ook leren wat tot onze troost, verlossing en zaligheid bijdraagt en hoe we Goden wel gevallig zijn om zalig vanuit dit leven te scheiden en het hemelse en eeuwige binnen te gaan. Ja, hier gaat het om. Ja, ons hele leven dient niets anders dan één lange leerschool te zijn, waarin we door middel van het vlijtig luisteren naar en het overpeinzen van Gods woord leren, door de Geest onderwezen worden om zalig te sterven. Want ikzelf, en dan spreekt hij over zichzelf, want ikzelf ervaar dagelijks bij de pestpatiënten, heel concreet, ikzelf, Ursinus, ervaar dagelijks bij de pestpatiënten hoe moeilijk het wordt de levende en zaligmakende troost in doodsnood te ervaren voor hen die deze niet hun leven lang met onophoudelijke ernst en vlijt in hun harten geschreven en ingeprent hebben. Het gevolg daarvan is dat ze deze troost in tijden van nood ergens ver weg moeten zoeken In plaats van dat ze deze bij de hand hebben. En in hun harten en gedachten klaar hebben liggen om zich er in doodsnood aan vast te klampen. Een hele cruciale gedachte. Een les. Een onderwijzing die Ursinus hier vanuit zijn pastorale praktijk aanreikt. Zorg toch dat wanneer het tijd is om te gaan sterven, dat er nog maar één ding nodig is. Namelijk sterven. En dat je bij de hand hebt wat God je in dit leven geleerd en geschonken heeft. Daarom vermaant Gods woord ons niet zonder reden zo dikwijls dat we waakzaam en ijverig zullen zijn in het overdenken van ons heil, opdat we niet in verzoeking raken en de Heere ons op een onvoorzien moment tot zich roept. Ursinus roept op tot een leven van oprecht en voortdurend gebed tenslotte. Ten vijfde en tenslotte moeten we ook weten dat bij een juiste voorbereiding op de dood en alle aanvechtingen die ermee gepaard kunnen gaan, in de eerste en laatste plaats een hartelijk en voortdurend gebed tot God moet zijn, opdat Hij ons in ons geloof versterkt, ons in geen enkele aanvechting in de steek laat en zijn Heilige Geest hoe langer hoe meer aan ons meedeelt, totdat Hij ons in een zalig levenseinde uit dit kommervolle leven tot zich neemt in de eeuwige zaligheid. Als we, aldus Ursinus, als we in ons sterfuur in geloof en met een goed geweten worden aangetroffen, mogen we er zeker van zijn dat we met de vijf wijze bruidsmeisjes uit dit ellendige jammerdal tot het eeuwige bruiloftsfeest van onze Here en Bruidegom mogen ingaan en mogen aanzitten aan het avondmaal van de bruiloft des Lams. En als dan zullen we altoos met de Here wezen. 20 jaar heeft Zacharias Ursinus er, toen hij deze regels schreef, nog op moeten wachten. Maar toen is ook voor deze dienaar, zwak en onbekwaam in zichzelf, het ogenblik gekomen dat het hem door zijn Here werd toegevoegd, ongetwijfeld tot zijn overstelpende verwondering. Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt ge getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws Heren. De vraag voor mij en voor u en voor jou is of Ursinus, deze geredde zondaar, of Ursinus ons daarin is voorgegaan. Ik wil deze avond besluiten met gebed. En wij bidden het gebed dat Ursinus ons heeft nagelaten aan het slot van zijn boekje. Laten we bidden. Almachtige, eeuwige, barmhartige God en Vader, wij danken u dat gij uit grondeloze barmhartigheid een welgevallen hebt gehad, uzelf door uw woord en geest ook onder ons een eeuwige kerk te vergaderen. En dat ge ons deze enige waarachtige troost in uw woord geopenbaard hebt, zodat we weten dat allen die in waarachtig geloof in Jezus Christus en oprecht aanroepen van uw naam, dit tijdelijke leven zullen verlaten en zullen ingaan in de eeuwige rust en zaligheid. Wij bidden u, goede God en Vader, dat ge de zuivere leer van uw woord altijd voor ons en onze kinderen wilt laten schijnen, tot uw eer en onze zaligheid. Bevestig ook wat ge in ons hebt aangevangen. Vergeef ons al onze zonden en verlos ons van de eeuwige dood, omwille van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Dood in ons, hoe langer hoe meer, onze zondige aard en natuur, totdat ge ons tenslotte van alle zonde en moeite zult verlossen. Geef dat we ons troosten met een vast geloof in de vreugdevolle opstanding van ons lichaam tot de eeuwige heerlijkheid. Sta ons bij. Red ons van alle verzoekingen en aanvallen van de boze vijand, alsmede van de zwakheid van ons eigen vlees, en in het bijzonder wanneer we uit het leven zullen heen gaan. Help ons dat we uw vaderlijke wil in leven en in sterven van harte gehoorzaam zijn, en ons verheugen, ook wanneer kruis en lijden ons deel zijn, dat we ons hoofd Jezus Christus gelijkvormig mogen worden. Geef ook dat we standvastig blijven en dagelijks in het rechte geloof en verbetering van ons leven mogen toenemen. Onszelf en alles wat we in deze wereld ook mogen liefhebben, verloochenen. En zoeken hetgeen boven is, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. En geef dat we al onze lust en vreugde niet in de genietingen van deze tijd, maar in de overpeinzing van uw woord en wil hebben. Wil in onze harten ook de geest der genade en der gebeden uitgieten, opdat we te allen tijden mogen waken en bidden, en niet in verzoeking raken, maar oprecht bereid gevonden worden, wanneer het uw genadige wil is ons uit het leven weg te roepen, opdat we door een zalig einde tot u mogen komen, en zonder verschrikken voor de rechterstoel van Jezus Christus, uw Zoon, verschijnen zullen. Dit alles bidden we u en willen het ons geven door hem, onze Heere Jezus Christus. Amen. Ik wens u Gods zegen toe.